We willen met elkaar lezen uit Openbaring 3. Openbaring 3, vanaf vers 14 tot het einde. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 18 en daarvan de voorzang. Psalm 18 en daarvan de voorzang. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Mijn steenrots, burg. Een helper is de Heere, mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. Psalm 18, daarvan de voorzang. We hebben geen organist, zie ik, dus ik zal de eerste toon geven. Nu zal mijn ziel, nu vers 14. Het zijn de woorden van de Heer Jezus, van de verhoogde middelaar. En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicenzen. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geensdings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u, dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij moogt rijk worden, en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Zo, wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in de troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover. Zullen we samen die geest vragen om een zegen vanavond. Heere, u bent de getrouwe. De getrouwe getuige. De getuige die al van het begin van de schepping afspelende was voor het aangezicht van uw vader. U bent het die de getrouwe getuige was toen de hemel en de aarde geschapen werd. U was de getuige toen mensen geschapen werden. U hebt zich in die schepping verlustigd, u hebt met hen gespeeld in de wereld van het aardrijk. Uw vermakingen waren met de mensenkinderen. En u bent de getrouwe gebleven ook toen wij ontrouw werden. toen wij zijn weggestort, omdat wij gegeten hadden van die vrucht, waarvan u gezegd had, en dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Heren, wij werden ontrouw, maar u bleef getrouw. Ook toen wij daar lagen, verloren in zonden en schuld, toen wij daar lagen onder de hemelhoge schuld, toen wij daar lagen, onder het vonnis van de drievoudige dood, toen was u de getrouwe. Toen u zich aan uw vader ging aanbieden en zei, zie vader, ik kom om uw wil te doen. Zie vader, ik kom om als de getrouwe de plaats in te nemen van ontrouwe zondaren. Ik kom vader en ik zal de prijs van de zielen, ik zal dat rantsoen wat zij in tijd nog eeuwigheid kunnen voldoen, ik zal het betalen. O Heere Jezus, wat bent u dan als de getrouwe toch beminnelijk schoon. Wat is het te bewonderen dat u kwam toen de volheid van de tijden gekomen waren. Dat u niet op het laatste ogenblik gezegd hebt, ik ga niet, vader. U was de trouwe en u ging. En u kwam op deze lage aarde om mens te zijn. U kwam hier op de aarde om bespuwd en bespot te worden als de trouwe door trouwelozen. U kwam hier om beschuldigd te worden van ontrouw door goddeloze, ontrouwe mensenkinderen. U bleef getrouw tot in het dodelijkst tijdsgewricht, toen u het uit moest roepen. Hoe word ik gepest? Toen u het zei tegen uw vader. Of die drinkbeker toch niet aan u voorbij kon gaan, maar u bleef te getrouwen indien het mogelijk is. Maar als het niet kan... zal ik ze drinken en u hebt ze gedronken. U hebt de beker van de toorn en de gramschap leeggedronken. En toen hebt u van die getrouwe getuigen uitgestoten, uitgezonden. Gaat heen en predik het evangelie alle creaturen. Gaat heen en verkondig aan ontrouwe mensen dat God getrouw is. O Heere, zou u dat willen schenken vanavond, dat wij door het waarachtige geloof dat zouden mogen zien wie u bent, totdat ook wij met hart en ziel mogen meezingen met de dichter. Nu zal mijn ziel, en nu zullen al mijn zinnen, u, o trouwe Heere, zo hartelijk beminnen. Waarom? Omdat u ons eerst het lief gehad, en omdat u trouw bent gebleven, waar wij al zoveel keren met zoveel boeleerders hebben gehoereerd, bleef u dezelfde, Heer, en zo staan we hier vanavond weer. Weer mislukt, weer alles verzondigd, weer alles verbeurd. En weer durven we haast onze ogen niet op te heffen naar omhoog. Heer, liever zouden we in het stof neerbuigen. Want wie zijn wij? Maar Heer, toen Jesaja door u geroepen werd, toen hij het uit moest roepen, dat hij ook maar stof en as was, toen nam u toch die kool van het altaar. En toen roerde u zijn lippen aan, doe het ook vanavond, Heer. Opdat ook die hartelijke vreugde en dat hartelijke verlangen en die hartelijke bereidwilligheid er mag zijn, ook in het spreken. Zend mij heen, Heer. Och, Heer, om ook vanavond alles te verdoemen en alles te vervloeken wat Christus niet is, maar alles te mogen funderen op die steenrots, die vaste rots van ons behoud. Heer, neem alles weg wat hinderen kan. U kent onze zwakke moed, onze kleine krachten. In ons is helemaal niets, Heer. Maar onze hulp en onze enige verwachting is alleen van u. Heer, gedenk aan de hoorders. U weet waar ze vandaan komen, hoe ze hier gekomen zijn. Misschien met heel veel verlangen en heel veel verwachting. Misschien ook met tegenzin. Misschien helemaal geen verwachting. Misschien wel skepsis. Maar Heere, zou u het vanavond alles eens wonderlijk vol willen maken. Vol maken met uzelf. Heere, ik bid u. Kom erbij. Door uw woord en door uw geest. Ik bid u, Heere Jezus, dat u vanavond de rijen doorgaan in het gewaad van uw woord en wilt u uw hoofden opheffen. En zeggen, ik ben uw heil alleen. kom erbij, Heilige Geest. Kom er alstublieft bij. Ach, u bent toch de vrijmoedige geest. Schenk het ons, uit genade, om Jezus wil. Amen. We zullen vanavond verder gaan met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. U kunt het erbij nemen als u dat fijn vindt. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 14. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 14 is vanavond aan de beurt. Waar we het volgende met elkaar zullen lezen. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde en heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis, goed, rechtvaardig en heilig, kunnende met zijn wil in alles overeenkomen met de wil Gods. Maar als hij in ere was, zo heeft hij het niet verstaan, noch zijn uitnemendheid erkend, maar heeft zichzelf een willens der zonde onderworpen, en over zulks de dood en vervloeking, het oor biedende aan het woord des duivels, want het gebod des levens, dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden, en heeft zich van God, die zijn ware leven was, door de zonde afgescheiden, hebbende zijn hele natuur verdorven, waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft des lichamelijken en geestelijken doods. En in al zijn wegen goddeloos, verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij verloren al zijn uitnemende gaven, die hij van God ontvangen had, en heeft niet anders overig behouden dan kleine overblijfselen daarvan, welke genoegzaam zijn om de mens alle onschuld te benemen. Overmits al het licht dat in ons is, in duisternis veranderd is. Gelijk de schrift ons leert, zeggende, het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Al waar de heilige Johannes de mensen duisternis noemt. Daarom verwerpen wij al wat men hiertegen leert, van de vrije wil des mensen, aangezien de mens niet dan een slaaf der zonde is, en geen ding kan aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Want wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen, als uit zichzelf en daar toch Christus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Wie zal met zijn wil volkomen, die daar verstaat dat het bedenken des vleesers vijandschap is tegen God? Wie zal van zijn wetenschap spreken, ziende dat een natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes Gods zijn, kortelijk? Wie zal enige gedachten voortbrengen, terwijl hij verstaat dat wij niet bekwaam zijn van onszelf iets te denken als uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid uit God is? En daarom hetgeen de apostel zegt, behoort met recht vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Want er is noch verstand, noch wil, den verstande en willen Gods gelijkvormig, of Christus heeft ze in de mens gewrocht, hetwelk hij ons leert, zeggende, zonder mij kunt gij niets doen. Tot zover de woorden uit onze belijdenis. We wilden vanavond met elkaar hierbij stilstaan aan de hand van een viertal gedachten. Ten eerste is onze afkomst. We horen Guido de Bray het formuleren. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde. Onze afkomst is stof. Het tweede is onze heerlijkheid en heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis. Goed, rechtvaardig en heilig, kunnende met zijn wil in alles overeenkomen met de wil Gods. Ten derde onze verlorenheid. Maar als hij in ere was, zo heeft hij het niet verstaan, nog zijn uitnemendheid erkend, maar heeft zichzelf een willens der zonden onderworpen en over zulks de dood en de vervloeking, het oor biedende aan het woord des duivels. Tot slot de vierde gedachte, de enige hoop. En daarom hetgeen de apostel zegt, behoort met recht vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen, want er is nog verstand, nog wil. Den verstande en willen Gods gelijkvormig, of Christus heeft ze, in de mens gewrocht, het welk hij ons leert, zeggende, zonder mij kunt gij niets doen. Dus het eerste is onze afkomst, waar komen wij vandaan? Het tweede is onze heerlijkheid. Het derde is onze verlorenheid. En het vierde is onze enige hoop. Hebben we in de achterliggende weken met elkaar stilgestaan bij de schepping van de engelen, de goede engelen, die ons gegeven zijn om ons zendboden van God te zijn, om ons alle goeds toe te brengen? Hebben we de vorige keren stilgestaan bij de engelen die gevallen zijn en die duivelen geworden zijn? Zo hebben we gezien dat de schepping van de engelen goed was en dat zij door de val uitermate slecht geworden zijn, duivelen geworden zijn. Zo gaat Guido de Bref vanavond weer een stap verder en hij zegt, zo is ook de mens geschapen. De mens is ook goed geschapen, goed uit de hand van God voortgekomen. Maar helaas, net als die goede engelen die hun goede staat verloren hebben door hun eigen schuld, zo is ook de mens gevallen. Is ook de mens van die top van eer neergestort in eeuwige verwoesting neer. En daarom vanavond allereerst de eerste vraag. Wat is onze afkomst? Ik heb u dat vaker gezegd, maar de afkomst van een mens wordt vaak bepalend geacht voor ja, hoe waardevol iemand is. We vragen al snel aan iemand, hoe heet u? En als dat dan een klinkende naam is van een adellijk geslacht, dan heeft die persoon al snel een wat hogere positie in de maatschappij. Als we iemands naam horen en het is een naam van een belangrijke familie of een belangrijk ondernemersgezin bijvoorbeeld, waar veel geld en veel vermogen is, dan hebben we daar al snel ja, een wat hogere achting voor. Als iemand bijvoorbeeld familie is van een bekende predikant, dan hebben we toch ongemerkt al snel het idee, zou die dan misschien toch ook uit datzelfde hout gesneden zijn. Het is dus nogal belangrijk voor mensen blijkbaar om te weten wat de afkomst van iemand is. Wat zijn naam is, waar hij woont bijvoorbeeld. Als iemand zegt dat hij bijvoorbeeld in het Gooi woont, in Laren, dan heb je daar al hoge gedachten van. Het zal wel iemand zijn die vermogend is. En als iemand vertelt dat hij ergens uit een boerenklein dorpje komt, heel eenvoudig, dan heb je daar misschien minder gedachten bij. En zo wegen wij mensen. En dat is ook waarom Guido de Bret, denk ik, vanavond de nadruk legt op de afkomst van ons. Ons vanavond de vraag stelt, waar komen wij vandaan? Nou, als we vanavond de vraag zouden stellen, waar komt u vandaan? Noem eens uw naam. En u gaat terug in uw voorgeslacht. Er zijn mensen die een hele stamboom bijhouden. En u zou teruggaan in uw voorgeslacht, dan komt u uiteindelijk terug bij de allereerste familienaam waar u aan verbonden bent, en ik ook, en dat is de naam Adema. Uw naam is Adema, Adam. Rode aarde. Stof. Dus uw naam is stof. Stof zijt. Dat staat er. De mens is geschapen van stof. En zo zullen wij straks ook, als de tijd van ons sterven daar is, en nog een enkele week we op de aarde worden opgebaard en worden verzorgd, uiteindelijk als we nedergelaten worden in het graf, dan klinken die woorden veelal, hè? Stof zijt gij, en tot stof zult ge wederkeren. U keert terug tot uw oorspronkelijke staat, stof. En daarom, als we aan mensen met een mooie klinkende naam, uit een mooi klinkende stad, als we daar hoge achting voor hebben, dan mogen we vanavond ook wel de balans opmaken. Wat is de achting die wij waard zijn? Stof. En daarom worden we vanavond al hierdoor, wordt ons al voor ogen gehouden dat wij reden hebben om onszelf te verootmoedigen. We zijn nogal blij met onszelf. Nogal hoge gedachten van onszelf. Wij zijn nogal veel waard. Ja, in een bepaalde zin is dat ook waar. Maar als we naar de kern afsteken, zijn wij stof. Doodstof. Zo zijn wij gevormd. Uit de stof der aarde geboetseerd en zo lagen wij op de aarde dood. Een dood lichaam van rode aarde. En toen heeft de Heer daarin geblazen. De adem in de neusgaten geblazen en toen werden wij tot een levende ziel. Toen zijn wij gaan wonen in dat huis van stof. En daarom is het goed om dat te beseffen. Als wij in de spiegel kijken, als wij in de krant lezen of als wij bijvoorbeeld een begrafenis bezoeken, worden we iedere keer weer herinnerd aan de werkelijkheid. We zijn stof, daar komt u vandaan en daar gaat u weer naartoe. En tot die tijd dat u uit dat lichaam van stof zult uitgaan naar uw eeuwig huis, ja, woont in dat huis uw ziel. En daarom is het nodig om met Abraham te leren, als wij voor God onze knieën buigen, onze handen vouwen, dat wij tot een belijdenis komen dat wij stof en as zijn voor God. Een toontje lager. Wie zijn wij? Als je dan de mens, de natuurlijke mens ziet, hoe hij omgaat met God, met zijn gebalde vuisten naar de hemel en met die grote levensvragen. Heere, waarom? Waarom doet u dit in mijn leven? Waarom is er zoveel onheil? Waarom is er zoveel ongemak in het leven? Waarom is er zoveel lijden? Waarom lost u het niet op? Dan moeten we leren. Stof zijn wij. Zullen wij, die minder zijn dan een stofje op de weegschaal, zullen wij de grote God ter verantwoording roepen? Of zullen wij ons misschien buigen in het stof voor hem en ons voor hem verootmoedigen en hem aanbidden? Dat is het eerste. Wij geloven dat wij stof zijn, zegt Guido de Bray. Dat mag vanavond de eerste vraag wel zijn. Gelooft u dat? Gelooft u dat u stof bent en dat u tot stof zult wederkeren? En het tweede is dan onze heerlijkheid. God heeft aan dat stof desondanks, hoewel dat stof op zichzelf niets is, heeft God aan dat stof toch hele rijke gaven gegeven. Dat stof is gevuld en versierd met goedheid, rechtvaardigheid, heiligheid, liefde, al die mededeelbare eigenschappen van God, al dat goede van God, is aan ons geschonken. En zo hebben we gewandeld voor het aangezicht van God. Oprecht. In het vrolijk levenslicht voor het aangezicht van Hem. En we konden met onze wil in alles overeenkomen met Gods wil. We waren het altijd met God eens. Was altijd goed wat God deed. Helemaal versmolten en verslonden in Gods wil. Kent u dat? Dat is wel een van de kenmerken van wedergeboorte, van wederbaring, van de herschepping, is dat we weer worden teruggebracht, alles ten dele, maar weer tot die smelting met Gods wil. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Wat u doet is goed. U wil die heilig is en goed. Heer, leer mij maar. Leer mij maar wat uw wil is en dan wil ik naar uw wil handelen. Dan wil ik naar uw wil wel wandelen. Dat is de vrucht van de geest. Weer met Gods wil vereend. Zelfs als zijn wil is dat ik naar recht verloren ben. Zelfs als zijn wil is dat hij mij naar recht schuldig moet keuren. Zelfs als zijn wil is dat hij mij voor eeuwig moet wegdoen. Om het daar mee eens te mogen zijn. Dat is weer teruggebracht worden tot die kern. Tot die kern van die oorspronkelijke rechtheid. Het met Gods recht eens zijn. Met Gods vonnis eens zijn. En waarom? Waarom is dat oorspronkelijk goed? Omdat God goed is. En omdat zijn wil goed is. En omdat zijn recht goed is. Begrijpt u? En als we door genade weer worden teruggebracht tot die vereniging met Gods wil, dan gaan wij ook het goede willen. Zelfs al zou dat ingaan tegen mijn eigen belangen. Kent u dat? Versmolten te zijn met Gods wil. Dat opstaan tegen de wil van God, het opstaan tegen het recht van God, dat maakt de ellende uit van de hele wereld. Dat is de strijd van de hele mensheid. Strijden tegen God. Je kan het er niet mee eens worden. Wat u doet is niet goed. Ik ben goed, u niet. Mijn oordeel is goed, u niet. Ik zie het veel scherper, Heren. U ziet het gewoon niet goed. Dat is de mens. Maar als God in een mensenleven gaat werken, in die herschepping wordt dit herschapen. In het beginsel hoor, ten dele. Maar toch zo dat we het allemaal anders gaan zien. Dat alles wat God doet goed is. En wat ik doe is niet goed. Dat zegt Guido de Breuil ook. Dat maakt onze verlorenheid uit. Toen wij ons willens aan de zonde hebben onderworpen. Toen hebben wij ons aan de dood en aan de vervloeking overgegeven. Omdat we onze oren te luisteren gelegd hebben bij de duivel. Dat maakt onze grote ellende uit. Dat we van eigenaar veranderd zijn. Dat we van de God van de waarheid, de vader van de leugen zijn toegevallen. Dat we van de God die zo klaar en zo helder is, zo puur en zo echt, die duivel zijn toegevallen. Die in al zijn vezels onrein is en verleidend is en walgelijk is. En de mens meevoert door list, leugen en bedrog naar de rampzaligheid. We zijn van dat goede van God afgevallen. Die bron en die springader van het levende water zijn we kwijtgeraakt. En dat maakt nou die leugen uit. Dat maakt nou die ellende uit waar we in verkeren van nature. Onze hele natuur, zegt Guido de Bray, onze hele natuur is hierdoor verdorven. Uit ons geen goed meer in der eeuwigheid. En we hebben ons schuldig gemaakt aan de lichamelijke en geestelijke dood. Toen ik dat vanmiddag zat te lezen nog eens doen, toen raakte me dat eigenlijk. Ik dacht, had Guido de Bray niet moeten opschrijven dat wij slachtoffer geworden zijn van de tijdelijke en lichamelijke en geestelijke dood. Dat wij slachtoffer zijn van de dood. Dat de dood ons overkomt. Dat wij daar slachtoffer van zijn, dat staat er niet. Wij hebben ons schuldig gemaakt aan die dood. Wij hebben hem zelf over ons afgeroepen. Dat is onze eigen schuld. Ja, toen zijn al onze wegen volgens Guido de Bray goddeloos geworden, verkeerd en verdorven. Toen verloren we al die uitnemende gaven die wij van hem hebben gekregen. En toen zijn we gaan wandelen in de duisternis. Gitzwarte duisternis. We weten niet wat waarheid is. We weten niet wat goed is. We weten niet waar we naartoe moeten. We weten niet waar we straks uit zullen komen. Het is één doffe ellende. En de duivel weet dat wij in die toestand verkeren. In die toestand van grote ellende. En het is zijn grote uitdaging om ons in die ellende te houden. En als wij dan het woord lezen en we lezen van onze ellende, van onze schuldigheid, van onze verlorenheid. En dat raakt ons, we komen erachter hoe ver het met ons weg is. Dan gaat de duivel proberen dat te bagatelliseren, dat klein te maken. Hij gaat ons de illusie geven, bekeren, jezelf bekeren kan altijd nog. Want bekeren is gewoon een keuze, moet je gewoon op enig moment, moet je dat doen. Nou, en als dat dan toch zo makkelijk is, kun je daar best nog even mee wachten, toch? Moet je gewoon even wachten nog met bekeerd worden. Het is nu nog, ben je nog klein, nu is het allemaal nog leuk. Dan moet je nog genieten van het leven. En straks als je dan wat ouder bent, een beetje grijze haren krijgt, dan moet je de Heere zoeken. Het is zo makkelijk. Dus je vindt de Heere toch wel. Nee, dat doet de duivel, hè. Zo betovert hij je. Hij maakt het alsof het makkelijk is om bekeerd te worden. Maar God zegt, heden dan. Heden dan, als je zijn woord en zijn stem hoort, verhard je niet. En laat je leiden. Hij zegt dat we hem in onze jonge jaren moeten zoeken. Voordat die kwade dagen komen. Waarin het niet meer gaat. We zo gepijnigd worden door ziektes, door moeite, door verdriet. Dat het niet meer kan. We moeten de Heere nu zoeken. En daarom maakt de duivel allereerst die bekering heel klein. En dat kun je ieder moment doen. Nou, dat is niet waar. Het enige geschikte moment voor bekering is heden, nu. Dat is de enige aanduiding in de schrift als het gaat over bekering. Zoek maar na. Leg het maar. Zeg maar waar het staat dat het morgen mag. Heden. Altijd heden, dat is het eerste. En dan het tweede, de duivel probeert je wat in slaap te sussen. Het allemaal wat minder ernstig te maken door net te doen alsof je wel een vrije wil hebt om je te bekeren. Je kunt wanneer je wil en als je wil, kun je je bekeren. Maar Guido de Bret die is daar heel radicaal in. Die zegt, wij verwerpen al wat men hiertegen leert van de vrije wil des mensen. Aangezien de mens niet dan een slaaf der zonde is en geen ding kan aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Dus de duivel zegt eerst, je moet gewoon wachten met bekering, want dat kan altijd nog. Vervolgens doet hij net alsof je dat ook gewoon kunt willen wanneer je wil. Maar Guido de Bret zegt, denk erom, je bent een slaaf van de zonde. Je bent geboeid door de Satan. Je kunt niet jezelf bekeren als je dat zou willen. De duivel zegt, ja maar wacht nou eens even, als je nou toch oudvaders leest of bepaalde goede bijbelgetrouwe leraren opzoekt, dan hoor je toch dat ze spreken over aanbod van genade. Ze bieden toch de genade in de naam van hun zender aan. Ze bieden toch Christus aan in de prediking. Nou zegt de duivel, dan kun je Christus toch aannemen als dat moment voor jou goed uitkomt. Maar Guido de Bret zegt, dat kunnen wij niet. Wij kunnen geen ding aannemen zo het ons uit de hemel niet gegeven is. Er is geen vrije wil. Er is geen vrije aanneming als wij dat willen. Ik las bij Luther, dat vond ik best indrukwekkend. Hij zegt, als wij deze dingen niet weten, als wij niet weten dat wij onbekwaam zijn om Christus aan te nemen, dat wij onbekwaam zijn om zelfs maar te willen, als we dat niet weten, dan zijn wij niet van Christus. Dan zijn we erger dan de heidenen. Als we deze kern van de Bijbel niet weten en de kern van de Bijbel niet onderschrijven, dan zijn we erger dan de heidenen. Wie dat niet erkent, wie de onmacht van de mens niet erkent, is geen christen. Hij zegt zelfs, degene die anderen bestraffen in het voorhouden van deze onmacht van de mens, hij zegt dat zijn de grootste vijanden van de christen. Het moet ons voorgehouden worden dat uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid is. En waarom? Waarom? Waarom is dat nodig om daarin zo radicaal te worden afgesneden, zo radicaal onbekwaam geacht te worden? Luther zegt, als ik niet weet wat ik kan, namelijk niks, en ik weet ook niet wat God kan, namelijk alles, dan weet ik niets. Wij moeten tot dat rechte zicht gebracht worden dat we, het is bijna te erg om te zeggen, hoewel we het allemaal zo vaak horen, dood zijn in de zonden en in de misdaden. Dat er zo'n levensgrote kloof is tussen ons en tussen God, dat dat nooit te overbruggen is. Mag ik vragen, bent u daar in uw leven achtergekomen? Die ellende van die grote kloof tussen God en tussen je ziel. Ken je dat? Dat je zegt, ik mis God. Mijn ziel verlangt naar God, maar ik kan hem niet vinden. Ik roep wel naar God, maar het lijkt wel alsof hij mij niet hoort. En ik hoor wel de lieflijke verkondiging van het evangelie. En ik hoor wel de lokstem van Christus. En ik hoor wel de woorden, komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En mijn hart verlangt ook naar die rust. Ik snak naar die rust. Naar de God des levens. Maar hoe kom ik bij hem? Ik zou misschien wel willen, denk ik. Maar ik kan niet. Ik lig machteloos, gebonden, verloren. Calvijn zegt, deze kennis is noodzakelijk. De kennis van niets te weten, niets te kunnen, is noodzakelijk. Waarom? De kern van de theologie, de kern van de waarheid is God te kennen en onszelf te kennen. Dat wij onszelf niet eens kunnen opheffen tot God. Wij hebben de kennis van onze ellende nodig, zegt Calvijn, als een hand om ons te leiden tot Christus. Want dat is het volgende. Dat was de volgende die ik u had beloofd. Dat wij vanavond toch ook hoop kunnen verkondigen. Wat is die hoop dan? Nou, die hoop is dat God dienaren uitgezonden heeft om zondaren zalig te maken. En hoe doet God dat? U weet het, door te roepen, door te nodigen. God roept, hij lokt. Hij zegt vanavond tot allen die hier zijn, vermoeid en belast, komt tot mij. U zegt, maar ik ben stof. Komt tot mij. U zegt, maar ik ben één brok zonde en één brok schuld. Hij zegt, al waren uw zonden als scharlaken, ik maak ze als witte wol, kom tot mij. U zegt, maar ik zit in de gitzwarte duisternis. Hij zegt, maar ik ben het licht der wereld, kom tot mij. U zegt, maar mijn schuld, is zo hemelhoog. Hoe zou ik durven komen? Hij zegt, kom tot mij, want ik ben de schuldovernemende borg. U zegt, hoe zou ik durven komen? Want God toorn schrikkelijk over mijn zonde, beide de aangeboren, de erfelijke, maar ook mijn dadelijke zonde. Hoe zal ik durven naderen voor Gods ogen? God is tegen mij. Hij zegt, kom tot mij, want ik ben Immanuel, God met ons, God voor ons. U zegt, man, mijn dood, mijn ongeluk is zo groot. Ik lig als een schaap in een ravijn op mijn rug en ik hoor niets anders dan wolven huilen. Ieder ogenblik kan ik het leven laten. Hoe kunt u me vanavond nou roepen? Is dit vanavond het enige evangelie wat u heeft? Is het enige evangelie dat u vanavond zegt, kom? Zou u dat moed geven als dat het enige was vanavond? Zou het u moed geven? Zou het voor u vanavond genoeg zijn? Als ik zou zeggen, er is een zaligmaker die met wijd uitgestrekte armen alle zondaren tot zich nodigt. En dat is die. Zou het voor u genoeg zijn? Als ik vanavond door zou gaan en ik zou al uw jama's weer leggen met wie hij is. Als ik u vanavond voor uw dorstige ziel zou wijzen op hem, die zegt, ik ben het water des levens, om niet. Als ik u vanavond op hem zou blijven wijzen en zou zeggen, al waren uw zonden als scharlaken, zie op de wonden in zijn handen, zie het bloed uit zijn zijde, zie het bloed over zijn slapen druipen, zie zijn vergevende liefde voor zondaren. Zou het vanavond voor u genoeg zijn? Zou het vanavond voor u genoeg zijn als ik hem zou voorstellen als Sions betalende borg, die al de gerechtigheid heeft aangebracht? Als ik u vanavond zou verkondigen dat hij de middelaar is van verwerving, van verzoening, van zaligheid? Misschien zegt u vanavond, mijn hart begint wel te tintelen, mijn hart springt wel op. Alles in mij verlangt naar hem, maar man, hoe kom ik er? Hoe kom ik nou bij hem? Is dat de nood van uw ziel? Is dat het hartelijk verlangen van uw ziel, dat ik hem heb? Geef mij de Heer Jezus of ik sterf. Buiten hem is geen leven, ik weet het, ik heb het gezien. Ik heb het ondervonden. Er is nergens leven, alleen bij Christus. Maar man, hoe kom ik toch bij hem? Hoe ontvang ik hem? Hoe krijg ik deel aan hem? Ja, dan is het toch evangelie wat ik nu ga zeggen. Hoewel het ingaat tegen de geest van onze tijd en tegen de geest van de godsdienstige mens. Maar het is het reinste evangelie wat onze vaderen zeggen. En daarom hetgeen de apostel zegt, behoort met recht vast en zeker gehouden te worden. Wat? U zegt, kom vanavond één woord van echte troost. Dat God in ons werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Vanavond is het echte evangelie. Dat Christus u niet alleen wordt voorgesteld. Dat Christus u niet alleen wordt verkondigd. Dat Christus niet alleen wordt aangeboden. Maar dat God zelf werkt wat hij eist. Dat hij zelf werkt wat u nodig hebt. U zegt, hoe word ik toch zalig? Hoe krijg ik toch deel aan Christus? Kom, hoe? Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, staat er toch? Dus hoe krijg ik deel aan Christus? Door het geloof. Nou, wat is dat geloof? Maar het zijn de armen om Christus aan te nemen. Het zijn de ogen om Christus te zien. Het zijn de voeten om tot hem te vluchten. Het is de mond en de tong om tot hem te roepen, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Het zijn de oren om hem te horen, de stem van de levende God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Het geloof is alles wat u mist. Het geloof verwekt u tot het leven in uw totale dood en schuldigheid. U zegt, had ik toch het geloof. Had ik toch het geloof, ik zou hem aannemen. Maar hoe kom ik eraan? Hoe kom ik aan dat geloof? Troostwoord, hè? Het is een gave van God. Het is God. Als ik toch vanavond zou moeten zeggen, u bent het die het in u werkt. U bent het die het moet opdiepen uit uw verloren staat en toestand. U moet het ergens mee zien te verkrijgen en te verdienen. Als ik vanavond zou zeggen, u moet heel veel bidden, dan krijgt u het geloof. Nou, u zou uzelf hees en stom bidden. En je had nog geen geloof. Al zou ik vanavond zeggen, je moet iedere avond naar de kerk. Je zou jezelf tot in een burn-out kerken. Maar je hebt het niet. Al zou ik zeggen, je moet hete tranen schreien voor het aangezicht van God. Al zou u uw ogen blind wenen voor God. U krijgt het niet. Is dat allemaal waardeloos? Nee, helemaal niet. Maar het geloof alleen. En dat geloof is een gave. En daarom, die niet werkt, maar gelooft. U zegt, ik dacht dat ik nog veel vaker binnen moest, en nog veel vaker kerken moest, en nog veel vaker op mijn knieën kruipen moest. Ik overwoog zelfs al om misschien toch eens die Pilatus trap op te kruipen op mijn knieën. Maar vanavond hoort u het. Het is het geloof alleen. En dat hebt u niet. Mooi hè? Dat is mooi. Ben je er ooit achtergekomen? Dat je dus totaal verloren bent. Dat je doodschuldig bent. Dat het recht van God je doodschuldige leven veroordeeld, dat je voor eeuwig om moet komen en je hebt dat ook nog moeten goedkeuren, zodat je niets meer in kan brengen om dat nog van tafel te krijgen. Je kan niet anders zeggen dan uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Dan ben je alles kwijt. En aan de andere kant zie je die heerlijke Christus en die heerlijke zaligheid en je hoort anderen over hem spreken en je zegt, had ik hem toch. Vanavond hoor je, hij schenkt het geloof. Het is God die in u werkt. Het is God die het in u schept. Het is God die het in u ontsteekt. Ik zou vanavond al degenen die de Heere vrezen wel als getuigen willen oproepen. Dat ogenblik vergeet je toch nooit meer. Ogenblik vergeet je toch nooit meer dat je handen kreeg om hem aan te nemen. En dat je ogen kreeg om hem te zien. En je kon niet anders dan stamelen. Alles wat adem is, is gans begeerlijk. Dat je oren kreeg om zijn stem te horen. Dat je een schaap werd en je hoorde zijn stem. En je wist het, het is de stem van de meester. Dat je dat geloof kreeg en dat je hem met al zijn weldaden mocht aannemen. Ja, wat is dat voor een gang? Wat is nou werkelijk geloven? Geloven, ach, er is heel veel over geschreven, maar laat me vanavond maar dit zeggen. Geloven is het failliet van alles van mij. Geloven is de handtekening onder je doodschuld en onder je vonnis. Geloven is alles verlaten. Geloven is aan alles sterven. Geloven is je totaal alleen op Christus werpen. Kom je om, dan kom je om. Het is het laatste wat een mens doet. Het is echt het laatste wat een mens doet. en laat die je vallen, zul je niet klagen. Laat die je verloren gaan, dan zou je, kan niet hè, maar toch zou je in de hel nog willen verkondigen dat God goed is. Want je bent aan alles gestorven en je hebt op alles het failliet mogen schrijven. En je viel in zijn armen. Dan is het Christus of niks. Zijn gerechtigheid of niks. Kent u dat? U zegt, kende ik het toch? Hoe kom ik eraan? Hij geeft het. Ergernissen. Ergerlijk toch. Heb u nou geen advies vanavond? Wat moet ik doen? Geloven. U zegt, wat is uw advies vanavond? Gelooft in de Heer Jezus Christus. En ge zult zalig worden. Zijn advies, een bevel. U zegt, maar ik kan het toch niet? Nee, maar het moet. U zegt, hoe kun je nou iets bevelen wat ik niet kan? En ik kom bij het geheim. Ik heb het al zo vaak gezegd, maar ik denk, het moet eigenlijk iedere dag maar verkondigd worden. Hè? Het geheim is dat God door het bevelen schept wat hij beveelt. Het is een kreupele man. Hè? Sta op en wandel. Je kunt er maar goed fatsoen niet zeggen tegen een kreupele man. Je kunt het niet zeggen. Tegen iemand die blind is, dat hij moest zien. Je kunt het niet zeggen. Nee, dat kan je niet zeggen. Natuurlijk niet. Maar God zegt het niet. Hij adviseert het ook niet. Hij beveelt het. En door het bevel werkt hij het. Sta op en wandel. Hij staat op. Is dat dan omdat hij het kan? Nee. Is dat dan omdat het advies hem gegeven is? Het zou toch wenselijk zijn als je zou wandelen? Nee, het is het bevel. En door het bevel werkt God wat hij beveelt. En daarom is het wonder. Dat is zo'n wonder. Juist die prediking, juist die verkondiging waarvan je wordt geëist wat je niet kunt. Waar je al 10 keer van gezegd hebt en nou ga ik nooit meer. Juist daar werkt God het. Daar waarvan je geëist wordt wat je niet kan. Daar werkt hij het. God is het die in ons werkt. Het willen. Want ja, ik wil niet geloven. Ik wil Christus niet aannemen. Ik wil mijn eigen gerechtigheden niet loslaten. Ik wil het allemaal niet. Maar God werkt dat ik het wil. Nee, ik wil het vonnis van God over mijn leven niet onderschrijven. Dat wil ik helemaal niet. Maar God werkt dat je het gaat willen. Nee, ik wil God niet liever krijgen dan mijn eigen zaligheid. Dat wil ik echt niet. Nee, maar God gaat het willen. Werken. En dan? Maar hij gaat ook het werken werken. Dus en het willen, maar ook het werken. En daarom God maakt dat zondaren tot hem vluchten. Is dat dan hun eigen activiteit en hun eigen krachtsinspanning? Nee hoor. Maar God maakt dat ze komen. Hij trekt ze en ze komen aan door dat goddelijke licht geleid en ze komen tot Christus. Ja, zegt Guido de Bray, wie kan enige gedachte voorstellen, wie kan ook maar één gedachte in de weegschaal bij God leggen om zich aangenaam te maken voor God, terwijl we aan de andere kant beleiden dat we nog niet eens in staat zijn om iets te denken als uit onszelf. Wie kan ook maar iets bij God aanbrengen om hem behagelijk te zijn? Niemand. Maar God doet het. Kijk, en nogmaals, ik zeg dat vanavond, hè. Kijk. Voor een mens wat niet gestorven is aan zijn eigen werkheiligheid en zijn eigen activiteit, is dat een hele frustrerende leer. U zegt, want eigenlijk kan ik dus niets. Nee, dat klopt. Maar dan hoef ik zeker ook niks. Jawel, u moet alles. U zegt, dat begrijp ik niet. Nou, zie je dat je verstand verduisterd is? Want wij kunnen niet begrijpen wat van Gods geest is. Maar het is zo'n troostleer dat God wil schenken wat je niet hebt. God eist het en je mag met de eis, zegt Calvijn. De eis is steeds een oorzaak voor het gebed. Heere, u eist van mij dat ik u zoeken zal. Werkt al in mij het willen en het werken naar uw welbehagen. U wil dat ik tot u roep. Heere, maak mij dan roepend. U wil dat ik u naloop. Trek me dan, Heer, dan zal ik u nalopen. U wilt dat ik in u geloof, dat ik in uw zoon geloof, dat ik uw zoon aanneem. Heer, hoe zal ik? Wilt u het schenken? U wilt dat ik u lief heb. Heer, hoe zal ik u lief hebben als u die liefde niet uitstort in mijn hart? En als hij dat schenkt, als hij dat werkt, dan begrijp je ook zo'n tekst, hè? Wij hebben u lief. Ja, waarom? Omdat u ons eerst lief had. Wij geloven in u, omdat u het geloof in ons gewerkt hebt. Wij nemen genoegen met Christus alleen, omdat u ons al het andere afnam. Wij hebben gewillig het vonnis over ons leven ondertekend. Waarom? Omdat we erachter kwamen door uw geest dat u goed bent. Kijk, dat is genade. Grote genade. Voor mensen die het niet meer kunnen. En niet meer weten. Ik weet ook, en vanavond zijn ze er. Dat hoor ik ook wel eens terug. Die zeggen, man, je kan nou elke keer roepen. Je kan nou iedere keer kun je die heerlijkheid van Christus aanwijzen. Je kan ons bevelen. Maar hoe dan? Vanavond de uitkomst. Maar God werkt het. Maar dan, hè? Want ik voel die laatste vraag ook wel aan. Maar zou God het nou ook willen? Zou God het nou ook willen geven? Want daar zit het dan op vast. Als ik het nou helemaal niet kan. En God het moet geven. Maar wil die het nou ook? U weet al wat ik ga zeggen. Dat vestje. Hij kan. Hij kan het. En hij wil. En hij zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. U zegt, hoe weet ik zeker dat God wil? Mag ik vragen, bent u gedoopt? Als u gedoopt bent, weet u als geen ander dat God wil. Hij heeft het namelijk betekend en bezegeld aan je voorhoofd. Dat God gewillig is om je God te zijn. Dat Christus gewillig is om je zaligmaker te zijn. Dat de Heilige Geest gewillig is om je kinderleider te zijn. U komt de belofte toe. En ook uw kinderen. De belofte van genade, van vergeving, van verzoening. Mag ik het samenvatten? Het was vanavond misschien wat rommelig hoor. Maar even samenvatten. We hoorden over onze totale verdorvenheid. We hoorden dat we onbekwaam zijn tot enig goed. We kunnen zelfs niet eens het goede denken. We hoorden vervolgens dat God desondanks van dode zondaren eist dat ze in Christus geloven. Dat de enige weg is tot behoud. Ja, en toen kwamen we in de klem. Want als ik nou niks kan en God de hele zaligheid af laat hangen van geloven, hoe kan ik dan ooit zalig worden? En dan het wonder, hè? Dat God geeft wat hij eist. Namelijk het geloof. En tot slot, geef het u mee. Wat was laatste behandelde? Die grote vraag, zou God nou ook gewillig zijn? Mag ik vanavond radicaal afsnijden? God is veel gewilliger dan u. Ik heb dat vaker gezegd, toch? In de gemeente bij Calvijn. Als de kinderen gedoopt werden en ze de belofte van het genadeverbond aan hun voorhoofd betekend en verzegeld hadden gekregen. Weet je wat die mensen dan geloofden? Dat God gewillig was om die kinderen zalig te maken. Had hij toch beloofd? Dat geloofden ze. Dus als dat niet gebeurde, en als die kinderen ouder werden en een jaar of 12, 13 werden, dan kwam de kerkraad op bezoek. Ik heb het al vaak gezegd, maar voor degenen die het nog niet weten. Om te horen of het al zover was. En als dat kind dan niet kon vertellen dat het met God verzoend was door het geloof. Dan ging die kerkraad met de ouders in gesprek hoe dat toch mogelijk was. Hoe kan dat nou? Dus God is belovend, welmenend, in de prediking wat Christus aangeboden en uw kind is nog steeds onbekeerd. Geeft u wel onderwijs aan dat kind? Bidt u wel met dat kind? Wat? En dan gingen ze weg. En dan zo een aantal jaren later steeds, als het kind dan op enig moment tot de leeftijd gekomen was, van laten we zeggen 18, 19, 20 jaar oud, en het was nog steeds onbekeerd, dan mocht het geen lid meer zijn van de gemeente. Mocht wel komen, maar geen lid meer zijn. Want hoe kon je onder zoveel genade en zulke rijke verbondsbeloften zo hard en zo onbekeerd blijven? Dan moest je wel zo'n vijand van God zijn en zo'n vijand van genade en zo'n verachter van Gods verbond. En zo kon je toch geen lid van de gemeente zijn. Ziet u, dat is wel even een ander idee bij wie God is. Dus wanhoop nou vanavond niet aan Gods gewilligheid en aan Gods genade. Maar wanhoop vanavond wel eens en voor altijd aan uzelf. U zult het niet doen. U wilt het niet eens. Maar u mag wel roepen. Heere, doet u het alstublieft. Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Trek me toch, Heere. Dan zal ik u nalopen. Ja, moet denken aan die mensen die daar lagen in de woestijn, gebeten door die slangen, dodelijk verwond. En dan werd die stang opgeheven met die slang erop, een type van Christus. En Mozes zei, zie op de slang en je zult leven. Nou, zou Mozes dat nou gemeend hebben? Zouden die mensen in dat zand nou erover nagedacht moeten hebben? Zou Mozes het nou menen? Nou, het was duidelijk. Wie niet keek, kwam om. En wie keek, werd beter. Ik wilde maar op wijzen. Het is toch ontzaglijk als God u naloopt uw hele leven lang. Om dan te twijfelen aan zijn gewilligheid. Maar wanhoop maar gerust aan je eigen gewilligheid. Maar gelukkig, het is God die in ons werkt. Beide het willen en het werken. Naar zijn welbehagen, want er is geen verstand, geen wil, er is niets aan God gelijkvormig, zegt Guido de Bre. Of Christus moet het eerst in de mens werken. Hij is het die het ons heeft geleerd. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar de keerzijde is ook waar, hè? Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Laten we eindigen. Heere almachtige, heilige God in de hemel, wij danken u dat u ons vanavond een uurtje de rust gaf om samen te zijn. We vanavond een uurtje samen mochten luisteren naar datgene wat ons is overgeleverd vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wat ons uit uw woord onder ogen kwam. En Heere, dan werd vanavond die wonderlijke paradox zo zichtbaar. Dat u van doden eist dat ze leven. Van blinden eist dat ze zien zouden. Van zieken eist dat ze gezond zouden zijn. Van kreupelen eist dat ze zouden wandelen. Maar Heere, u bent geen God die spot met mensen. Door van hen te eisen wat zij niet doen kunnen. Zonder daar ook maar een heilige reden voor te hebben. Wat is het een wonder dat u werkt wat u eist en schenkt wat u vraagt. Heren, mag het zo vanavond zijn voor uw kinderen tot verwondering en voor degenen die het niet weten en niet kunnen. Een bemoediging dat u alles bent en alles schenkt. Heren, vergeef al het onze, al het zondig. Het is alles zo tekort, alles zomaar half en ten dele. Maar heren, ach, we belijden toch dat wij niet zijn, maar dat u alles bent. Heren, wilt u dan geven dat wij snel vergeten mogen worden met al onze gebreken en tekorten. Maar mag overblijven die verwondering wie u bent, opdat dat zou mogen zijn. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen u hartelijk, zo hartelijk beminnen, omdat u het hebt gedaan. Brengt u ons veilig thuis, mogen we elkaar volgende week als u het schenkt wilt moeten, Heren. Hier, onder uw woord, wilt u geven dat er nog mogen zijn, die honger hebben. En wilt u ons schenken woorden om te spreken. Het wacht alles op u, Heren. Het blijft ook op u wachten. Maar wilt u onze verwachting dan vervullen met uzelf? Uit genade. Amen. Zullen we tot slot met elkaar zingen op Psalm 43. Psalm 43, vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stemmen snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Psalm 43. Vers 4. Dan ga
Yeah.